Waar we in Genesis met name hebben gekeken naar de gelijkwaardigheid, zien we in Efeze hoofdstuk 5 wat meer de rolverdeling tussen man en vrouw. Nou, daar gaan we nu over nadenken. Efeze hoofdstuk 5 vanaf vers 22. Nou, laten we 21 er maar bij pakken. 21. Efeze 5, 21. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Here. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Here de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daar komt hij. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus, de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. De eerste week van ons huwelijk wilde ik een goede man zijn en pakte ik na het eten altijd gelijk de Bijbel. En dan sloeg ik op Efeze hoofdstuk 5. En dan las ik voor de versen 22, 23 en 24 en dan sloot ik wijs de Bijbel weer. Dat heb ik niet lang vol kunnen houden. Dat was wel de eerste week. Maar ik las dan ook wel wat anders hoor, wees maar niet bezorgd. Maar ik begin bij het tweede gedeelte. Mannen. Ik ga eerst de mannen aanpakken, vrouwen. Dus ga rustig wel onderuit zitten. Mannen. Want ik denk dat 22 tot en met 24 gaat werken als 25 tot en met, nou zeg even, 30, 31 gaat werken. Dan gaat ook dat eerste gedeelte werken. Dus het begint volgens mij, de onderdanigheid van de vrouw begint bij de verantwoordelijkheid van de man. En als de man zijn verantwoordelijkheid neemt, wat we eeuwen veel te weinig gedaan hebben, mannen. Maar als de man zijn verantwoordelijkheid neemt, dan wil de vrouw haar aandeel daar zeker in gaan leveren. Dus we gaan eerst eens kijken naar het eerste gedeelte van de mannen. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Nou, de Heer Jezus heeft hier op aarde geleefd zonder eigen belang en is uiteindelijk ook aan het kruis gestorven. Dat is geen nieuwtje. Dat weten we allemaal, hè? God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven was toen wij nog zondaars waren. Dat is Gods liefde gebracht in de Zoon en dat was onvoorwaardelijk voor ons mensen. Nou, en dan wordt er gezegd, zo lief moet jij je vrouw ook hebben. Ik heb altijd heel lang gedacht dat dit betekent dat als Jeanette in gevaar is, op wat voor een terrein dan ook, dat ik als prins op het witte paard er dan aankomt met een getrokken zwaard en dan, jee, nou zal ik voor mijn vrouw gaan staan en haar beschermen. Dat heb ik eigenlijk gedacht. Als het moment daar is, dan zal ik ervoor komen te staan. En wil ik mijzelf, als het ware voor haar, op dat moment opofferen. De laatste jaren ben ik veel meer gaan zien dat het niet een moment is dat als zij in gevaar is, dat ik voor haar moet springen en mijzelf moet opofferen. Maar dat dit een dagelijkse opoffering betekent. Dus als er wordt gezegd, mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, is dat iets, ik moet mij dagelijks opofferen, zodat mijn vrouw, Jeanette, tot haar recht komt. Ik wil de minste daarin zijn, ik wil dienend leiderschap tonen aan Jeanette, zodat Jeanette als vrouw ook tot ontplooiing kan komen in wie zij is. Dat is mijn rol en mijn taak. En zou ik mij daarvoor moeten opofferen? Nou, dat gaat veel dieper dan een eenmalige actie als zij ooit in gevaar komt. En het is maar de vraag of zij ooit in gevaar komt. Dat zou misschien in de toekomst best een keer kunnen gebeuren. Maar tot heden is dat nog niet gebeurd. Maar mijn ogen zijn geopend. Toen dacht ik van, ik moet mij dagelijks opofferen. Zodat Jeanette tot haar recht kan komen als vrouw in het gezin, als vrouw in het huwelijk. Nou, dat snijdt in mijn vlees. Daar word ik door gevormd, daar word ik door gekneed. En ik dacht echt dat ik best wel een aardige vent was. Ben ik ook wel. Maar dat ik dacht van, ik heb mij best wel op mijn vrouw gericht. Maar toen ik eenmaal dit ging zien, dacht ik, wat ben ik eigenlijk toch een egoïstische pias. En daar heb ik heel veel moeten leren. En heb ik heel veel dingen moeten afleggen. Want uiteindelijk ging het binnen het huwelijk nog best wel veel om mij. Om mijn baan. Om mijn sporten. En dat deed ik vroeger heel veel. En Jeanette die offerde zich eigenlijk heel veel op en was veel met de kinderen thuis. Ik was veel aan het studeren nog naast mijn baan. Toen dacht ik van, eigenlijk gaat het heel veel om mij. En toen ik dit ging zien, is mijn leven daarin echt veranderd. Het moest om Christus gaan en het karakter van Christus moest ik veel meer gaan uitleven naar Jeanette toe. Opofferende liefde. Dat is het eerste.
Martin, wil je dat een keer praktisch maken wat je nu zegt?
Ja, dat wil ik wel praktisch maken. Ik ga dat zo meteen nog doen. Als ik Efeze helemaal door heb genomen. Dat betekent dus dat uiteindelijk ik mijn aantal sporten drastisch heb teruggedraaid. Zodat Jeanette tijd vrij kreeg, bijvoorbeeld om al heerlijk een uur stille tijd per dag te houden. En ik was er dan voor de kinderen. Praktisch genoeg? Ja. Ja. En van 60 uur werk kon het ook 40 uur werk worden. Ik had een eigen bedrijf, dus nou ja, niks was te gek. En ik ben gaan minderen. Zodat ik meer thuis was, ook bij het eten bijvoorbeeld. En gewoon daar ook mijn geestelijke rol kon innemen als vader zijnde. En dat ging Jeanette zien. En dan kom je bij die eerste verse. Wat ging zij doen? Zij ging zich onderdanig, dat ging zij dat ondersteunen. Want ze zag dat ik mijn best ging doen om mijn rol als man in te gaan nemen. En Jeanette, dat vertel ik, ik vertel alleen maar waarheden over Jeanette. En dit is ook een waarheid. Jeanette is in die zin best een pittige dame. Ik zie opeens mensen ze ook echt een beetje knikken. Van, daar heb je gelijk in. Dat is in die accountability groep zeker. Ja, nou ja, goed. Maar het is echt zo. Het is echt een potige dame die nou ja, behoorlijk haar in die zin wel haar mannetje kan staan. Ja. En dus, wat ging er in ons gezin gebeuren? Doordat ik dan meer afwezig was, ging zij niet alleen de vrouwrol, maar doordat zij ook zo stevig persoonlijkheid is, ging ze ook de manrol innemen. En zij moest leren om weer meer in haar vrouwrol te komen, zodat ik meer mijn manrol kon innemen. Snap je de dynamiek? Dat is praktisch. Het tweede wat er staat, wat wij als mannen moeten doen. Ja, we zijn lang, joh, mannen. Dat is vers 26. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Wat betekent dat? Dat je als man zijnde ook het woord in het gezin brengt. Psalm 119 vers 9 zegt, waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Hoe krijg je een zuiver huwelijk? Hoe ben je een zuivere man? Hoe ben je een zuivere vrouw? Door het woord. Dus als man krijg je de opdracht hier om als dienend leider het woord in het gezin en in het huwelijk te brengen. Nou, ik ben 10 jaar voorganger geweest en ik kwam veel bij gezinnen thuis. En wat mij opviel was dat als bijvoorbeeld na het eten de Bijbel openging, wie deed dat meestal? De vrouw. Of als ze gingen bidden, deed heel vaak de vrouw het. Huh? Maar er staat hier, als man, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Dus uiteindelijk ben ik degene als man die het woord in het huis brengt. Mag je net al geen Bijbel lezen? Ook niet in het gezin, jawel. Maar daar geef ik dan haar de ruimte voor als man zijnde. Ik ben de leider. Dus ik ga me weer praktisch maken. Hoe gaat dat bij ons? Ik zeg niet dat dat nou de perfecte manier is, maar hoe gaat dat bij ons? Bijvoorbeeld, ik begin met eten, met gebed voor het eten. Maar ik kan ook gerust vragen aan mijn kinderen, wil jij beginnen? Nou, dat doe ik. Of Jeanette, wil jij beginnen? Maar ik geef daar als man leiding aan. Het is duidelijk, er wordt naar mij gekeken, want ik ben in die zin geestelijk leider in het gezin. En aan het eind kan het dus goed zijn dat dan ik zeg van, ik lees een stuk en ik vertel daar iets over. Maar ik kan ook zeggen van, Jeanette, wil jij nu een stuk lezen? Maar ik geef daar haar dan de ruimte voor. Maar het is, ik breng het woord in mijn huwelijk, in het gezin. Moet je dan altijd samen stille tijd houden, wordt mij vaak gevraagd. Jeanette en ik hebben dat geprobeerd, om samen stille tijd te houden. Dat is geen succes. Dat is geen succes. Dat klinkt misschien wat raar. Ik denk wel een raar huwelijk. Nou ja, goed. Maar voor ons is het heel belangrijk dat we onze eigen stille tijd hebben. En ik weet dus, en dat maakt mij heel gelukkig, dat Jeanette ergens op een kamertje zit. En dan weet ik gewoon, ze is een uur alleen met de Heren. En dan weet ik, als ik binnen zou komen, er ligt een schriftje, een Bijbel. Dan weet ik, ze is gewoon in de stilte met de Heer. Dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig. En nou, dat doe ik dan ook. En we hebben daar allebei onze eigen manier gewoon in. En dat past er niet om die twee manieren gewoon samen te voegen. Bidden wij dan niet samen? Jawel. Lezen we niet samen? Jawel. Maar met name onze stille tijd is apart. En we weten dat van elkaar. En dat delen we dan ook met elkaar. Wat heb jij gelezen? Hoe heb jij dat gedaan? Heb je daar nog aan gedacht in je gebed, dat? Oké. Dus we hebben iets gezien over opofferende liefde, reinigende liefde door het woord. En vers 28. Vers 28. Ja, mannen, we gaan nog even door, hoor. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Ik heb dat verzorgende liefde genoemd. Ik draag zorg voor mijn vrouw. Ik ben daar verantwoordelijk voor om haar daarin ook te eren, om zorg te dragen voor haar. En ook aandacht aan haar te schenken. Dat is iets, daar moet ik echt op oppassen. Omdat Jeanette een behoorlijk stevige tante is, niet letterlijk alleen, maar ook figuurlijk, dus beide, is het zo dat ik haar echt moet waarderen en dat mijn waardering ook uit moet spreken aan haar. Ik vind dingen heel snel heel gewoon. Dat doet zij gewoon. omdat zij gewoon dat allemaal kan. En ik moet echt dan leren in een stuk waardering uit te spreken. Daar ervaart ze ook, hij zorgt voor mij. Schat, dat heb je vandaag goed gedaan of dat heb je goed aangepakt. En dat is voor ons natuurlijk best een spanning, omdat wij naast man en vrouw ook altijd samen werken al jaren. Dus heel veel dingen, omdat je samen werkt, is het vrij normaal dat zij van alles doet. En zie ik dat, ik ben daar een beetje blind dan voor. Dus daar heb ik dan echt spijt van. En dan zo heel af en toe, dan zegt ze wel eens van, kun je ook je waardering uitspreken? Of ze heeft één keer, dat is een paar jaar geleden, heeft ze tegen me gezegd, dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Je ziet me meer als je werknemer dan als mijn vrouw. Ja, oei. Maar dat is heel pijnlijk. Ja. En dan, wat heb ik gemist? Verzorgende liefde. Dat ik echt zorg voor haar draag in alles. Dat ik daar verantwoordelijk, dat ik haar waardeer om dat wat zij doet. En ik wil een klimaat scheppen dat zij ook tot haar recht kan komen daarin. Als laatste, daar ga ik niet zoveel meer over zeggen. Onbreekbare liefde. Dat is dat gedeelte wat we al met elkaar besproken hebben. Hè? Vers 31. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Dat laat ik even voor wat het is. Ik heb gezegd, ik begin met de man. Want wat denk je, als deze vier punten, natuurlijk vanuit genade en in de gebrokenheid, want je zult hier als man nooit perfect in worden. Maar als je vrouw gaat zien, mijn man is hiermee bezig. Wat denk je, is onderdanigheid nog een punt? Echt niet. Want de vrouw gaat zien, mijn man wil een geestelijke man zijn. En stemt zijn besluiten af met de Heere. En wil mij daarin dienen. Nou, dan wil de vrouw op dat moment daaronder komen en zeggen, maar dat ga ik ondersteunen in mijn onderdanigheid. Om jouw geestelijk man zijn, jouw geestelijk vader zijn, om daarmee te helpen. Want samen zijn we er, hier, tot eer van God. We zijn ambassadeurs samen. In een gelijkwaardigheid als man en vrouw. Alleen de rollen daarin, mijn dienend leiderschap en haar onderdanigheid, die helpen daarmee. Onderdanigheid, ik wil daar wel iets over zeggen. Onderdanigheid gebeurt altijd in gelijkwaardigheid. Je bent gelijkwaardig als vrouw aan de man. Het is dus niet die hulp die er onder kruipt, als het ware. Het betekent ook niet dat de vrouw nooit haar mond mag open doen of haar mening mag geven. Maar de man is respectvol om te luisteren naar zijn vrouw en wil haar horen, respecteren. En de vrouw wil uiteindelijk zeggen, maar welk besluit jij ook neemt, dat zal ik ondersteunen. Is het bij ons heel vaak voorgekomen dat ik een besluit nam dat eigenlijk niet begrepen wordt? Eigenlijk niet. Heb ik nou echt een keer als man op dat punt gestaan dat ik zei van, dit wordt het nu gewoon. En dat Jeanette echt dacht, oh, nou dat is één keer in al die 28 jaar voorgekomen. Dat ik een besluit heb genomen wat Jeanette zei van, is dit wel verstandig? Maar toen heeft ze gezegd van, ik zal je daarin ondersteunen. En voor de rest is het altijd, gaat het doordat je samen afgestemd bent op God en afgestemd bent op elkaar en jij dienend leiderschap toont en zij onderdanig wil zijn, gaat dat harmonieus. En kom je meestal samen ergens wel uit. Maar als de vrouw gaat zien, hij stemt af met God, ik ben het er niet mee eens, maar dan wil ik hem wel daarin steunen, want hij is de leider. Maar het is één keer voorgekomen, jullie denken nu, wat zou er nou gebeurd zijn, hè? Ja, zie je wel. Het is één keer gebeurd. Ik was fysiotherapeut heel vroeger. En ik werkte in Duitsland, dus we hadden een weekendhuwelijk. Nou, hoeft dat niet gelijk verkeerd te zijn, een weekendhuwelijk. Maar het is toch, vrijdagavond kom je binnen. Maandagmorgen ga ik vroeg weg. En dan ging ik naar Duitsland toe, had ik daar een kamer. En sliep ik daar. Ja, en wat deed je dan? Ja, alleen maar werken. Dus ik werkte gewoon 12 uur per dag. Ik sliep en ik ging weer werken. Nou, dat was een beetje mijn leven. En Jeanette zat thuis, had thuis een baan. Nou, dus op een gegeven moment hoor ik, er komt een deel van de maatschap vrij. In Nederland. Nou joh, geweldig. Dus ik op sollicitatiegesprek en ik denk, nou kijken. En het was heel moeilijk om in Nederland een baan te krijgen als fysiotherapeut in die tijd. Daarom dat al die fysiotherapeuten naar Duitsland gingen, naar Zwitserland gingen, naar Noorwegen, naar Amerika. Nou, ik in Duitsland. Dus ik kwam thuis en ik zeg van, ik kan het kopen. Er zat een bepaald bedrag aan vast en ik kan het kopen. En in plaats dat Jeanette in juichen uitbarstte, barstte ze in huilen uit. Want zij zag zich voor de rest van haar leven, zag ze zich in Zeewolde zitten. Ja, of all places. En ze zegt, wij hadden toch ooit gezegd van, nou Heere God, hier is ons leven en we willen ons niet vastpinnen en we willen juist meebewegen. En nou ga je je vastpinnen op één plek voor de rest van je leven. Want nou ja, dat, als je eenmaal een maatschap koopt, dan ja, dat ga je niet zomaar meer loslaten. Wij waren het daar niet helemaal met elkaar eens. En uiteindelijk heeft ze wel gezegd van, ik zal je ondersteunen, want ik begrijp ook wel dat het voor jou belangrijk is om naar Nederland te komen, zodat je iedere avond weer thuis bent. Die maatschap die heb ik ongeveer 5 jaar aan kunnen houden. En toen heeft God het op een wonderlijke manier toch, ik kon het goed verkopen. En ik ben theologie gaan studeren. En is er toch een nieuwe deur geopend en zijn wij aan Zeewolde ontsnapt. Maar ik waardeerde Jeanette wel in dat ze uiteindelijk wel mij daarin ondersteund heeft. Ja, goed. Onderdanigheid. Je komt er samen zoveel mogelijk uit. Wat het wel inhoudt, onderdanigheid. Het maakt wel uit dat je vrouw die plek geeft, zodat zij tot ontplooiing kan komen. Haar creativiteit, haar talenten, haar mogelijkheden, haar energie, dat moet in die onderdanigheid terug gaan komen. Dus je geeft je vrouw de ruimte in die onderdanigheid dat zij echt tot bloei kan komen. Niet dat je dat ze onderdanig is en dat die knop niet open kan gaan, maar de onderdanigheid is ervoor. Jij geeft ruimte zodat zij kan ontplooien en jou daarin kan gaan ondersteunen in jouw leiderschap. En onderdanigheid is een innerlijke houding van de vrouw. 1 Petrus 3 vers 2 zegt, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heren waarnemen. Dat is onderdanigheid, dat de vreze des Heren, dat ze met die hartsgesteldheid wandelt. Wat betekent dit nu voor de man, wat betekent dit nu voor de vrouw? Ik ga een aantal praktische dingen zeggen. Mannen, neem veel tijd met je vrouw door. En stop met je eigen ambities. Zijn eigen ambities dan per definitie verkeerd? Nee. Maar ze moeten wel passen in het huwelijk. En dat betekent dus dat uiteindelijk, als je ziet dat eigen ambitie, dat het alleen maar voor jezelf is, dan zul je ermee moeten breken. Je moet tijd doorbrengen met je vrouw. Plezier samen hebben. Kameraadschap. Maatjes zijn met elkaar. Graag samen zijn. Samen tijd doornemen. Wat is belangrijk, dat als je thuis komt, dat een man kan zeggen, ik vind het fijn om weer thuis te komen. Het is heerlijk om weer thuis te zijn. Het is heerlijk om samen ook tijd door te brengen. En niet dat je denkt, dan gaat hij weer. 5 uur 's avonds. We moeten weer een avond. Dan is er iets niet goed in je huwelijk. Het is heerlijk als je tijd samen kan doorbrengen. En het is heerlijk om samen op de bank te zitten. Als je bijvoorbeeld samen van lezen houdt. Of samen van muziek houdt. Wat dan ook. Om tijd daarin samen door te brengen. Of samen heerlijk een wandeling te maken. Mannen, onderwijs. Ik heb het al een beetje gezegd. Je vrouw en kinderen in Bijbels onderwijs. Mannen, punt 3. Wees een voorbeeld in heilig leven. De strijd tegen persoonlijke zonde. Mannen, neem beslissingen. Wees niet besluiteloos. Uiteindelijk wordt er van je verwacht dat je besluiten neemt. Dat je je gezin voorgaat daarin. En dat ze zien dat je niet besluiteloos bent. Dat moesten wij, ik zal nog even een voorbeeld noemen. Dat moesten wij heel erg leren. Met de opvoeding van onze kinderen, dat is ook een van die punten waar je niet altijd op één lijn zit, hè? Ik ben heel erg gemakkelijk. Dus, en ik vind alles eigenlijk wel grappig van mijn kinderen. Jeanette is wat steviger daarin. Dus die corrigeert sneller dus ook. Terwijl ik dan nog denk, oh, was eigenlijk best wel leuk. Wat wij moesten leren in deze dynamiek, is dat ik mijn rol moest gaan innemen als geestelijk leider. Dus als ik dan, Jeanette voelde zich dan soms wel eens verloren in de opvoeding. Want ik zat eigenlijk nog een beetje te glimlachen, terwijl Jeanette al zei, stoppen nu. Maar ze voelde zich niet ondersteund door mij. Sterker nog, ik had de rol van haar moeten innemen. Dus wat door de jaren heen wat ik geleerd heb is, dat als ik merk dat Jeanette van het is gewoon voldoende nu, ze hebben de grens bereikt, dan moet ik instappen als man. Dus dan, dat doen we dan door middel van doet ze dan? Of Mart. En dan weet Mart voldoende. Hij moet nu zijn rol gaan innemen. Stoppen. En dat moet je leren. Maar het is wel belangrijk om daarmee je vrouw te helpen in de opvoeding. Sterker nog, door de leiding te nemen in de opvoeding. Dat wordt van mij, van mannen, verwacht. Ik moet besluiten nemen. Ik moet niet besluiteloos blijven, maar de kinderen moeten leren. Pa neemt gewoon stevige besluiten. Hij staat er gewoon als man. En verdedigt daardoor zijn vrouw. En dan voelt Jeanette zich heel erg veilig. Dus wees beslissend. De man geeft waardering. Nou, heb ik al iets over verteld. Wees nederig als man zijnde. Daarom ben ik ook begonnen met 21. Wees elkaar onderdanig. Wees elkaar onderdanig. Het is iets wat je samen ook doet. En als laatste punt, 1 Petrus 3, vers 7. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden, mannen. Een belangrijk vers. Dat je leven wordt geleefd tot eer van God. Dat je een relatie met God hebt. En dat je ook een gebedsleven met God hebt. Dat wordt gezien in het gezin. Ik mag, bij mij mogen de kinderen in stille tijd ook altijd binnenkomen. Ik begrijp dat het niet altijd voor iedereen even prettig is. Bij mij mag dat. Ik heb dat altijd gedaan. Nu is mijn kantoor een beetje verder weg. En gebeurt, maar in de pastorie waar ik gewoond heb, was dat gelijksvloers. Dus keuken en dat weten jullie wel, hè? Jullie hebben ook gewoond. Keuken en de studeerkamer, dat was ongeveer een 5-6 meter uit elkaar. Dus ze konden zo binnenlopen. En dat vond ik prachtig. Want wat zagen mijn kinderen dan? Een open Bijbel. Of een vader die knielde. En dat getuigde van, hij is met de Heere. Ik vond dat een mooi getuigenis naar mijn kinderen toe. Dus dat mag gezien worden. Niet vanuit een hoogmoed, vanuit een nederige houding van, pa is met de Heere bezig. Vrouwen. Praktisch. Neem veel tijd met de Heere door. Nou is dat soms wel eens lastig in de tijd waarin je zit, met name als je kinderen hebt. Dan is het de rol van de man om daarin taken over te nemen, zodat jij als vrouw ook gewoon de tijd kan doorbrengen. dat voedt jou, dat ontplooit, dan kom je tot ontplooiing, geestelijk tot ontplooiing. Wat is het heerlijk als je een man, als je een vrouw hebt die ook dicht bij de Heere wil leven. Geef haar daar de ruimte voor. En vrouwen, neem die ruimte dan ook en geniet van de tijd met de Heere. Vrouwen, in die onderdanigheid geniet ervan. Dat je je man kan ondersteunen. Zie het niet als een druk. Zie het niet als van een pressie op je leven. Maar zie het als, oh wat is het heerlijk om een man te mogen ondersteunen. Ook als het moeilijk is. En ook als je man geen ruimte geeft. Dan nog, vanuit 1 Petrus, wordt er geleerd, je levenswandel, daar moet het uiteindelijk dan uit blijken. Dat je de Heere wil dienen. Hoe moeilijk dat ook is. Ik ken jullie situatie niet. Maar geniet van het feit dat je mag buigen onder de vrezen des Heren. En daarmee probeert om vanuit je levensmandel iets te getuigen naar je man toe. En als je man er helemaal voor open staat, hem te ondersteunen voor zijn geestelijk leiderschap. Goed. Dat is het ideaalplaatje. We gaan naar het laatste gedeelte toe. Jacobus. Stel dat het nu toch anders loopt. Jacobus. Want door de tijd heen, hoewel de Bijbel best duidelijk is over de blauwdruk van huwelijk en ook het huwelijksleven, weten we ook dat het niet altijd zo werkt. Helaas. Ik ga met jullie lezen. 4. Jacobus 4. Jacobus 4, vanaf vers 1. Ik ga er niet te veel meer over zeggen, maar ik wil het toch, om toch ook te laten zien van ja, het is al, ik wil niet alleen maar iets idealistisch. En ik heb natuurlijk al wat praktische voorbeelden gegeven, maar ik wil toch ook hierin ook laten zien dat het soms mensen ook hier misschien wel zitten waar er veel strijd is. Nou, vanwaar al die strijd? Vers 1. En al die conflicten in uw midden, in je huwelijk. Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. Nou, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw eigen hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld zal wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Strijd. Van waar al die strijd? Strijd is, daar wordt best een stevig woord voor gebruikt. Je kan het ook vertalen met oorlog. Waarom zoveel oorlog? En al die conflicten, dat kun je ook vertalen met vechtpartijen in uw midden. En natuurlijk staat het in de gemeentecontext, maar ik ga het toch wat toepassen op het huwelijk. Vloeien ze hier niet uit voort uit uw hartstochten. Hartstochten. Daar staat het woordje in het Grieks hedone, of hedonon, genot, wellust, op jezelf gericht zijn. Wat woordje komt er bij ons vandaan? Hedonisme, hedonisme. Eigen genot is het hoogste goed. Eigen genot is het hoogste goed. Wat is het probleem? Voor conflicten. Wat is het probleem van oorlog? Wat is het probleem van strijd? Je hart. Je eigen hart. Je hart wat gericht is op jezelf. Op je eigen lusten. Op je eigen verlangens. Op je eigen zaken. En dan gaat hij door en dan zegt hij, die u alle delen van uw lichaam strijd voeren. Dus er is strijd in je hart, in het innerlijke van jezelf. Omdat je op jezelf gericht bent. En als je op jezelf gericht bent en de ander wil iets anders, dan komen er conflicten. En dan gaat hij door en zegt, u verlangt. Je verlangt naar iets, je begeert iets. Nou, hoe kan dat dan begeren? Hoe verlang je nu? Nou, bijvoorbeeld, een man komt thuis om 5 uur, moe van het werk. En hij verlangt even rust. De vrouw, nog een jong stel, heeft de hele dag niets anders gehoord dan mama, mama. En bah. Niet meer. Wat wil die? Nou, die wil gewoon eens een goed gesprek even hebben. Na een dag dit soort dingen te gehoord te hebben. En wat staat er? U verlangt naar iets. Rust. Goed gesprek. Dat is wat je hart wil. Wat je verlangt. Zijn het verkeerde verlangens? Helemaal niet. Het zijn goede verlangens. Komen ze op het goede moment? Nou, nee. Dat niet. Want dat gaat conflict geven. Het zijn toch je eigen hartstochten op dat moment. Je eigen verlangens. En toch zal dan één van beiden moeten buigen. Buigen. Om de vrucht van de geest zichtbaar te maken. Om nederig te zijn. Om de ander de plek te geven. Ik gun je rust. Of de ander de plek te geven. Praat maar. Ik ben er klaar voor. Wat wil je met me delen? U verlangt naar iets en krijgt nu. U benijdt anderen. U benijdt anderen. Je draagt dodelijke gedachten met je mee, kun je hier ook zeggen. Dodelijke gedachten. Wat is een dodelijke gedachte in je huwelijk? Mijn vrouw komt mij niet tegemoet in bed. Maar ik weet wel andere middelen om aan mijn behoeften te komen. Dat is een dodelijke gedachte voor je huwelijk. Dat zijn je eigen hartstochten. Dat is wat strijd voert in jouw lichaam. En is dodelijk voor je huwelijk. En als laatste, en beijvert u. Je zou ook kunnen zeggen, nou er staat, beijvert u om dingen te bemachtigen. Je bent jaloers. Je bent jaloers. Dodelijke gedachten, dodelijk beijveren is bijvoorbeeld, die ouderling is veel geestelijker dan mijn man. Eigenlijk had ik hem willen hebben. Dat zijn eigen hartstochten, eigen verlangens. En wat doet dat met je? Nou, je bidt niet, of u bidt wel goed, of u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. U bidt niet goed. Nee, want dat bidden is gericht op jezelf, je eigen hartstochten. Dat gaat enorm wrijven. En dan zegt hij, overspelige mannen en vrouwen. Bedoelt hij hier letterlijk overspel? Nee, je bedoelt niet letterlijk overspel. Hier bedoelt hij dat je dus gericht, het overspel is, ik ben gericht op mijzelf. En ik geef geen ruimte aan de ander. En je kunt veel meer voorbeelden verzinnen waarom het uiteindelijk komt tot conflicten in je huwelijk. Maar vaak is het zo, als je achteraf een conflict weer gaat bekijken, heeft het alles te maken met, ik was met mezelf bezig. Het ging om mij. En het ging niet om de ander. Efeze 5 werd niet geleefd. Wat is de oplossing? Nou is dat wel heel makkelijk hoor, wat ik nu ga zeggen. Wat is de oplossing? Want dit zijn vaak hele lastige processen waar mensen doorheen gaan. Dat heeft te maken echt met vernieuwing van je denken. Dat is processen. Maar waar begint dat proces van vernieuwen? Nou, dat die hartstochten dat op jezelf gericht zijn, dat veranderd gaat worden. Waar moet dat in veranderen, dat zelfgericht zijn? Op wie moet je gericht raken? Op God. En als je op God gericht bent en de liefde van hem gaat ontvangen, dan kan je die liefde gaan uitdelen aan Je echtgenoot of echtgenote. Nou, dat is de oplossing, dat je uiteindelijk van dat je eigen hartstochten, dus op jezelf gericht zijn, moet richten op God. En dat zegt Jacobus in het tweede gedeelte. Lees met me mee vanaf vers 6. Nou, laat ik vers 7 doen. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen, zondaar, zijn zuivere harten, dubbelhartige. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Als je nou nog een mooie drie punten preek wil hebben, luister goed. Drie punten. Wat moet je doen? 1. Onderwerp u aan God. God. Vrees de Heere opnieuw. Dan gaan de hartstochten weg. En komt de liefde voor de Heere Jezus. 2. Nader tot God. Dus als eerste onderwerp je aan God. Het gaat om hem. Ik wil klein worden. Ik wil nederig worden. Ik wil weerstand bieden tegen de aanvallen van de Satan. Want dat geeft alleen maar hartstochten in mezelf. Daar wil ik weerstand tegen bieden. Heer, het moet om u gaan. En ik wil u naderen. En dan zal hij tot mij naderen. Dus ik zal tijd met hem door moeten brengen. In de intimiteit met hem moeten zijn. En als laatste, verneder je voor de Heere. Heere, ik ben een zondaar. Uit mezelf kan niets goed komen. Kom mij zondaar te hulp. Kom mijn eigen hartstochten te hulp. Zodat ik die kan afleggen. En gezonde, heerlijke patronen, uw patronen, leer aandoen. Nou, dat is een eerste stapje om te komen tot herstel. Tot een gezond huwelijk. We zijn begonnen met Genesis, de blauwdruk. Gelijkwaardigheid, man-vrouw. Heerlijk, hoe God het bedoeld heeft. We zijn toen gekeken naar de rolverdeling man-vrouw. En als laatste heb ik kort nog iets gezegd. Ten aanzien van, als het nu schuurt in je huwelijk. Als het niet altijd makkelijk gaat. Kijk eens naar jezelf. Sterker nog, het ligt niet aan die ander. Het ligt aan mij. Het gaat te veel om mijn verlangens. Heere, wilt u ze wegnemen? Ik wil tot eer van u leven. God zegent jullie daarbij, de mensen in het huwelijk. En voor de mensen die ervoor staan, of de mensen die ooit nog een echtgenoot, echtgenote gaan krijgen. Ik hoop dat je enthousiast bent over dat heerlijke plan wat God aan ons gegeven heeft. Man, vrouw, die samen in eenheid hem mogen eren en dienen.